In de overdenking die ik vanochtend met jullie wil bekijken, ging het om één bepaalde tekst. Een tijdje terug kwam die tekst zo in mijn hoofd. Het is een bekende tekst en het liet mij niet meer los, die ene tekst. Het hield mij bezig en ik ging ermee aan de slag. En ik dacht toen al en ik denk nu nog steeds, hoe kan dat? Hoe kon het toen en hoe kan het vandaag aan de dag nog steeds? Vroeger, toen de preek nog werd opgenomen, nu komt het op YouTube, nu is er geen titel meer nodig. Ik zag dat Jaap gewoon alleen de naam van de spreker erbij zet. Klopt, hè? Maar vroeger moest je dus een titel verzinnen. En als ik dat voor de overdenking van vandaag zou moeten doen, dan zou het zijn leven uit geloof en ervan getuigen. Dat zou de titel zijn voor deze overdenking. Maar nu eventjes snel naar die ene tekst. Ik heb hem niet op de beamer laten zetten. Ik zal hem even voorlezen. En ik pak één vers ervoor en één vers erna ook voor de context. Het staat in Johannes 12. Het gaat om vers 10. Ik pak vers 9, 10 en 11. Daar staat het volgende. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Jezus daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden opgewekt had. Vers 10. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Omdat omwille van hem vele van de Joden weggingen en in Jezus geloofden. Vers 10. De overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Het verhaal van Lazarus is een heel bekend verhaal. Ik denk dat en ieder van ons die hier zit, het verhaal van Lazarus kent. En ik vond deze tekst zo apart. Hij was dus dood. Jezus heeft hem opgewekt. En wat lezen wij hier? De overpriesters, degene die eigenlijk een schakel waren tussen de mensen en God, beraadslaagden om hem te doden. En ik dacht, wat raar is dat? Hoe komt dat? En ik stelde mij de vraag, wat was dan zo bijzonder aan Lazarus? Wat was daar zo speciaal aan? En een tijdje terug, volgens mij was het vorige week of twee weken terug. Nee, vorige week zaterdag volgens mij was de EO Jongerendag. En die hadden als thema, weet iemand het? Thema van de afgelopen Jongerendag. Hele jongere dag. Is ook een heel mooi liedje. Speak life. Speak life. Dat was het thema. En wij zien hier in deze tekst, die overpriesters spreken eigenlijk iets anders uit. Zij hebben iets anders in gedachten. Maar de Heer vraagt ons, speak life in plaats van dood. Ik wil graag met jullie Johannes hoofdstuk 11 lezen. En dat heb ik wel op de beamer. Wij gaan vanochtend kijken wat zo bijzonder was aan Lazarus. Want dat er iets heel bijzonders aan hem was, dat staat wel vast. Johannes 11 en we beginnen vanaf vers 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. En ik vind het zo bijzonder hoe de Heilige Geest Johannes hier inspireert. Want dat is wat wij geloven, dat de Heilige Geest het schrift van begin tot het einde geïnspireerd heeft. Van kaft tot kaft. En dat zie je ook heel mooi in dit stukje dat Johannes opschrijft. Hij schrijft hier namelijk, In een andere vertaling heet het een zekere Lazarus. Vandaag de dag zou je zeggen een of andere Lazarus. En wat wil de Heilige Geest hiermee zeggen? Want Johannes kende Lazarus heel goed. Het was voor hem niet zomaar iemand. Het was een vriend van ze. Jezus kende Lazarus ook heel goed. Dat lezen we verderop, hoe ze elkaar zo goed kenden. En toch schrijft hij hier, er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. In een andere vertaling, een of andere Lazarus. Een zekere Lazarus. Waarom heeft de Heilige Geest dat erin gezet? Ik geloof dat de Heilige Geest dat bewust gedaan heeft. Want dit stukje is eigenlijk voor een ieder. Voor een ieder van ons, of we nu Lazarus heten of niet. Ieder mens die in de wereld geboren wordt. We lezen verder vanaf vers 2. Maria nu was het die de Heere gezalfd had, gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden Jezus de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. Hierin lezen wij dus dat Lazarus heel bekend was bij Jezus, ook bij zijn discipelen en ook bij de Johannes die het opschrijft. Ze kenden hem heel goed. Vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Zo bijzonder om deze vers hierin te lezen. Ik denk dat sommigen van ons daar wel over mee kunnen praten. Rebecca en ik in ieder geval. Dat je leest, deze ziekte is niet tot de dood, maar heeft een heel ander doel. De genezing straks van Lazarus. Maar zoals ik ook zei, voor een ieder van ons. De genezing van ons lichaam, maar ook de genezing van onze ziel. Is met het oog op de heerlijkheid van God. En van Jezus zijn Zoon. En zoals ik al zei, Rebecca en ik kunnen daar wel over meepraten. Ik heb het al eerder gezegd en degenen die hier vaker komen, kennen de getuigenis ook van mijn oudste zoon. Hij is nu 13. Toen hij 1 jaar oud was, kreeg hij alopecia areata. Dat is een haarziekte, waardoor al jouw eigen immuunsysteem keert zich tegen je en die breekt je haarwortels af. Dan valt je haar uit. En de dokters zeiden, toen wij met hem ook naar de specialisten, de beste specialisten in Amsterdam, in het AMC gingen wij met hem. Ja, en die keken ons aan en die zeiden, wij hebben geen medicijn. Er zijn eigenlijk geen behandelmethodes. We kunnen van alles proberen, maar niks is bewezen effectief. En dan is het zo fijn om deze vers te lezen. Deze ziekte is niet tot de dood. Het heeft een hele andere bedoeling. Dat hebben wij mogen ervaren. Wij hebben hem voor de Heer gebracht. Hij was hier opgedragen. Hij was aan God opgedragen. En we hebben voor hem gebeden. En wij hebben Gods grootheid mogen zien in zijn leven. Amen. God heeft hem genezen. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben, hij was er vanochtend, hij is nu bij de kinderen. Al zijn haren was uitgevallen, zijn wenkbrauwen ook zelfs. En God heeft hem aangeraakt en hij heeft laten zien zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Precies zoals het hier staat, wij hebben het mogen ervaren. En God is niet veranderd, hij is dezelfde, vandaag nog steeds. Prijs zijn naam. Vers 5. Jezus nu had Martha en haar zussen en haar zuster en Lazarus lief. Ik vind het leuk om te zien, hij herhaalt het hier, want hij heeft dit al gezegd. Hij herhaalt het nog een keer in dit stukje. Ik denk, zodat wij het ook beseffen, dat het ook voor ons geldt. Jezus heeft een ieder lief. Vers 6. Toen Jezus dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Jezus nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En u gaat daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Hier in vers 15 zien wij eigenlijk de sleutel in dit verhaal. Het gaat hier namelijk om een geloofskwestie. Het staat mooi tussen 2 komma's, zodat je even kan stoppen. Opdat u gelooft. Vers 16. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen, laten ook wij gaan om met Jezus te sterven. En hierin zie je ook een natuurlijke kant, maar ik geloof dat in deze vers ook een geestelijke kant zit. Ik denk dat Thomas zelf ervan overtuigd was, nu gaan we er echt allemaal aan. Als we daar weer terug gaan, dan zijn we er allemaal geweest. Ze zijn uiteindelijk niet daar gestorven, maar ze hebben wel een les geleerd. En ik geloof dat die les ook iets voor hen inhoudelijk een sterven betekende. Dus dit stukje kan je letterlijk zien, maar ook geestelijk. We lezen verder. Vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, dat is Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Dit betekent heel in het kort dat op het moment dat Maria en Magda iemand stuurden naar Jezus, zij stuurden een boodschapper naar hem om te zeggen, hij die u lief hebt, hebben wij gelezen voorin. Heren, zie, hij die u lief hebt is ziek. En dat was dus 4 dagen geleden gebeurd. In de tijd dat die boodschapper die boodschap nog moest komen brengen. Hij deed er een dag over. En dan een dag terug. En dan 2 dagen later was Jezus dus op die plek. 4 dagen verder. Dat betekent dat op het moment dat die boodschapper nog richting Jezus ging, stierf Lazarus al. Vers 18. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Ik vond dat wel bijzonder om te lezen. Want elke keer als wij denken aan Martha en Maria, dan hebben wij eigenlijk al een splitsing gemaakt. Klopt dat of niet? Martha is degene die, wat doet ze? Is druk, is in de keuken, is bezig met dingen. Terwijl Maria, in een ander gedeelte lezen wij over haar, zij zat aan Jezus' voeten, aandachtig te luisteren. En dan zie je hier hoe de Heilige Geest het eigenlijk omdraait. En dan zie je ook dat heel vaak de... Nou, ik weet niet of het een vooroordeel is, maar misschien een eerste gedachte die wij hebben bij iemand niet altijd klopt. Het klopt inderdaad in het andere verhaal dat Martha heel druk was en dat Jezus zei tegen haar, hé, het is beter om soms niet zo druk te zijn en even te luisteren. Maar wij lezen hier, Martha is hier de eerste die naar Jezus toe gaat. Dus dat betekent dat zij ook naar Jezus luisterde. En ook eigenlijk evenveel met Jezus had als Maria. Vers 21. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben. Daar hebben wij ook over gezongen vanochtend. Ik ben. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Amen. Amen. Ik weet niet of er één vers of... Kun je er twee opzetten? Of alleen eentje? Per vers? Als je 25 en 26... Kan je dat erop zetten? Nee, kan niet. Eentje per. In vers 25 en vers 26... komt één stuk of één woord drie keer terug. Ik dacht, ik vraag het jullie, maar ja, je kan het nu niet teruglezen. Dat is het woord geloof. Wie in mij gelooft zal leven. En ieder die leeft en in mij gelooft. En dan als laatste in een vraagvorm. Rechtstreeks aan Martha. Gelooft u dat? Dat is de sleutel. Geloof. Daar hebben wij ook over geloof. Wij geloven niet bij wat wij zien. Jezus gebruikt hier zijn naam, ik ben. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Hoe bijzonder is dat? Dat God zich bekend maakt daar, bij al die mensen die daar verdrietig waren, die aan het huilen waren. En hij zegt, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Gelooft u dat? In vers 27 hebben wij het antwoord van Martha. Zij zei tegen Jezus, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zal. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria haar zuster, onopgemerkt en zei, de Meester is er en hij roept u. Ik vind het heel mooi om de getuigenis van Martha hier te kunnen lezen. Zoals ik al zei, soms denken wij anders over haar, maar wij zien hier dat zij ook een hele sterke gelovige was. Zij zegt, ja Heer, ik geloof dat u de Messias, de redder, de bevrijder, de verlosser bent. Vers 29. Zodra Maria dat hoorde, dat Jezus haar riep, stond zij snel op en ging naar hem toe. Ik vond dat zo mooi om te lezen in het Nederlands. Stond snel op, snel op en ging, meteen. Op het moment dat je hoort dat Jezus je roept, dit is wat je moet doen. Als Jezus zegt kom, dan sta je snel op en dan ga je naar hem toe. Dat zien wij zo mooi in het voorbeeld van Maria. Vers 30. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen de Joden die met Maria in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, precies hetzelfde wat haar zus ook zei. Ik denk dat zij dit zinnetje de voorgaande 4 dagen heel vaak tegen elkaar gezegd hebben. Je leest hier dat zij precies hetzelfde zegt tegen de Heer. Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Wat bijzonder om dat te zien en te lezen over Jezus. Hoe kwam dat? Waarom deed het hem zoveel? Ik denk dat dat kwam omdat hij passie had voor de mensen. Hij hield van ze. Hij zag ze in hun nood, in hun verdriet in dit geval. En hij had een passie voor ze. Vers 34, Jezus zei, waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En dan vers 35. Dat is de kortste vers uit de Bijbel. Jezus weende. Zoveel verdriet had hij. Maar niet omdat Lazarus gestorven was, hè. Want hij heeft al tegen zijn discipelen al verteld wat er gaat gebeuren. Jezus wist dat het een vreugdevolle dag zou gaan worden. Het zou feest worden. Maar de mensen waren nog aan het huilen. En wij lezen hier, Jezus huilde ook. En als je in de vertaling kijkt, wat voor huilen dat is een huil van binnen. Een innerlijk verdriet. Een bewogenheid. Iets dat, met je, dat iets met je doet. En dat je dan ook op je gezicht kan zien. De Joden dan zeiden, zie hoe lief Jezus hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, hij herhaalt even de sleutel voor haar, Martha, je weet het toch, ik heb het je net gevraagd en gezegd, heb ik niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Hij herhaalt dit stukje met het woord geloven erin op het moment dat al die mensen daar staan te kijken. Ze staan te wachten. In spanning. Wat gaat er gebeuren? Geloven. Geloven. Vers 43. En toen Jezus dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En ik moest wel even glimlachen toen ik dit stukje las. Want ik dacht bij mijzelf, stel dat Jezus zijn naam niet had genoemd. Als hij dit zinnetje had gezegd, zonder Lazarus. Wat was er dan gebeurd? Vertel. Hij stond inderdaad op een begraafplaats als hij had gezegd, ja, kom naar buiten, dan was die begraafplaats helemaal leeg geweest daarna. Jezus zegt, Lazarus, kom naar buiten. Vers 44. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Bijzonder hoe die naar buiten kwam. Dat wordt ons niet verteld. Maar het is duidelijk dat hij naar buiten is gekomen op het woord van Jezus. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Je ziet hier de verandering. En dan vers 46 erachteraan, meteen erachteraan. Maar sommige van hen, van dezelfde mensen die daar waren, gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hem wat Jezus gedaan had. Dat vond ik zo apart om te lezen. Vers 45 lezen wij dat er velen in hem geloofden. En dat was ook het doel van Jezus, zoals wij gelezen hebben. Dat was wat Jezus wilde. Daarom nam hij zijn discipelen mee daar naartoe. Daarom waren die mensen die daar stonden ook om hem heen. En dan meteen in de vers erachteraan lees je toch iets anders. Een paar van dezelfde mensen, die wilden niet bij het feest blijven. Ik denk dat dan na het feest gewoon begon. Lazarus is opgestaan, hij loopt weer. Niemand huilde toen nog, denk ik. Iedereen was blij en ging feest vieren. Maar sommigen deden niet mee. En ik stelde mij de vraag, voor mijzelf, persoonlijk. Hoe blij en vreugdevol ben ik met mijn redding? Kunnen wij nog die innerlijke blijdschap hebben, die innerlijke vreugde, als wij zien dat iemand gered wordt? Als wij een wonder meemaken? Als wij zien dat iemand die verloren dreigde te gaan, tot Jezus komt. Hoe vaak, en dan betrek ik het weer op mijzelf, hoe vaak is het niet zo dat ik dan denk, oké, leuk, maar nu moet je dit nog leren, moet je nog bepaalde dingen over welke Bijbelvertaling je moet lezen, moet je weten, over de wederkomst van Jezus, dat moet je nog uitgelegd krijgen. Zijn wij wel eens zo dat wij heel veel regels erbij bedenken en de vreugde een beetje verliezen gaandeweg? Dat zie ik in die mensen in vers 46. Ja, is leuk en aardig, maar wij gaan het even vertellen aan de Farizeeën. De Farizeeën staan in dit geval voor de wet, de letter. En een tijdje terug was Willem de Vink hier, die had het daar ook enigszins over. Die zeiden dat de wet zegt ten alle tijde, je bent niet goed genoeg. Vers 47. De overpriesters staan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester was dat jaar, van dat jaar was, zei tegen hem, u weet niets. Ik pauzeer hier even voordat ik verder ga met wat hij zei. Ik moest hier inderdaad ook even denken, hoe vaak zijn wij ook zo? Er is net iemand uit de dood opgewekt. En als je dat geestelijk bekijkt, uit een zondig leven tot redding gekomen. En wat zegt de hoge priester hier? U weet niets. Regeltje dit, regeltje dat, zus, zo. Vers 50. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Zo mooi om dit stukje te lezen die de Heilige Geest erin gelegd heeft. We krijgen de uitleg in vers 51 verderop. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En dan zie je in vers 52 een toevoeging van Johannes, geleid door de Heilige Geest. En niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor ons. Ook voor de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Dus ook voor ons vandaag, hier in Nederland. Wij zien hier dat de Heilige Geest Johannes inspireert om Gods plan op te schrijven. Dat is vandaag aan de dag nog steeds Gods plan. Dat een ieder in Jezus zou geloven en gered zou worden. Uit de geestelijke dood in het leven. Het laatste vers, vanaf vers 53, vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Jezus te doden. Je ziet hier zo'n sterke tegenstelling tussen licht en duisternis. Je ziet het werk dat Jezus doet, de blijdschap die dat teweeg brengt. En je ziet de beraadslaging van de fariseeën, van de wetgeleerden. En wat hun resultaat is. Zij hebben het over de dood, terwijl Jezus leven heeft gebracht. Dat was zo mooi ook twee weken terug, toen jouw pa hier sprak, had hij het over waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, zei hij onder andere. En dan zie je zo mooi in dit verhaal, waar Jezus is, is de Heilige Geest. En wat brengt hij? Vrijheid. Blijdschap. En als conclusie en als antwoord op die vraag. Weet iemand nog de vraag waarmee ik begon? Dat is een tijdje terug. Wat was zo bijzonder aan Lazarus? Dat was de vraag die mij bezig hield. Letterlijk en geestelijk. Wat was er dan zo bijzonder aan hem? Ten eerste, hij was gestorven. En daar lezen wij iets over. Ik zal het voorlezen, het staat niet op de biemen. Romeinen 6, vers 7. Lazarus was letterlijk gestorven. Hij was letterlijk opgestaan. Maar ik geloof dat hij ook geestelijk gestorven was. Want wat zegt Romeinen 6, vers 7? Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Hoe bijzonder is dat? Dat heeft iets gedaan met Lazarus. Letterlijk, met zijn lichaam, maar ook geestelijk. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ik geloof dat hij opstond heel anders. Hij kende daarvoor, kende hij Jezus ook. Jezus was heel vaak bij hem thuis, hij hoorde hem. Hij was zijn vriend, dat zegt Jezus ook. De mensen wisten dat zelfs. Jezus en Lazarus zijn goede vrienden. Maar nu hij uit de dood opgestaan is, is hij een nieuw mens. Dat was het eerste. Wat was zo bijzonder aan Lazarus? Punt 1, hij is gestorven. En was dus rechtens vrij van de zonde. En punt 2, het tweede, wat was zo bijzonder aan Lazarus? Dat is twee hoofdstukken verder. Romeinen 8, vers 11. Wat was Lazarus nog meer? Ik zal de hele vers lezen. En als de geest van Jezus, van hem, als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus wat was nog meer bijzonder aan Lazarus? Hij was gestorven, dus dood voor de zonde. En opgewekt door de Heilige Geest en dan als laatste die in u woont. Hij was geestvervuld. De Heilige Geest woonde in hem. En Pinksteren was nog niet geweest, dat moest nog komen. Daar had jouw pa het ook over. Hoe bijzonder dat was. Ik geloof namelijk dat hij hier al geestvervuld was. Als eerste van Jezus' volgelingen. Hoe bijzonder is dat? En wat maakt dit? Dit gestorven zijn en geestvervuld zijn. Dat maakt je een sterke getuigenis. Voor een ieder die jou ziet. Voor een ieder die over je hoort. Die je spreekt. Je leeft uit geloof en je getuigt ervan. Dat maakte Lazarus zo bijzonder. Hij was een sterke getuigenis. En dan kom ik terug bij de allereerste vers die mij zo lang bezig hield. Dan begrijp je ook waarom er sommigen waren die daar niet blij mee waren. De tegenstander is in ieder geval niet blij. Als jij gestorven bent voor de zonde en vervuld bent met de Heilige Geest, heeft hij een hekel aan je. Maar wij mogen weten dat we samen met Jezus meer dan overwinnaars zijn. En dat zien wij ook in het verhaal van Lazarus. En ik wil eindigen vandaag met een vraag. Wil jij vandaag Lazarus zijn? Voor degenen die Jezus niet kennen, die hem niet hebben aangenomen als hun persoonlijke redder en verlosser. Laat deze kans niet voorbij gaan. Misschien als je vanuit huis meekijkt. Jezus houdt van je. En hij wil jouw persoonlijke redder en verlosser zijn. En ook voor ons die wel kinderen van God zijn. Ik wil jullie aanmoedigen en bemoedigen. Zoals wij vanochtend ook gehoord hebben met de sleutel geloof. Laten wij een getuigenis zijn van wie Jezus voor ons is. Hoe hij ons uit de dood in het leven heeft gebracht. Amen.